Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de kerkradio of via andere media. En als u te gast bent, heet u van harte welkom. In deze dienst gaat voor dominee J.H. Visser uit Amsterdam en organist is Kees van de Vreugd. Aanstaande woensdag, biddag voor gewas en arbeid. 'S Morgens begint de dienst met Johannes Kevijnschool om 9:30 en 's avonds begint de dienst om 7:30. Bij de dienst hoeft dominee van de sluis voor te gaan. Tijdens de morgendienst is er oppas in de voorpost. DV volgende week zondag zal in de morgen dominee Koeier uit Ermelo voorgaan en 's avonds dominee G. Luchthart uit Katwijk aan Zee. Collecte. De eerste rondgang is voor de diaconale collecte, bestemd voor het plaatselijk werk, onderhoud van de geluidsinstallatie. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is de collecte voor het onderhoud van de kerk. Van harte deze collecte aanbevolen. We wensen u en jou een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 19, vers 3.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanavond trekken we in het evangelie met de Heer Jezus naar Jeruzalem. En laten we daar ook van zingen met Psalm 122, de versen 1 en 3. Psalm 122, de versen 1 en 3. Geloven doe je niet in je eentje. Daarom zijn we ook vanavond samen te geloven. En we mogen weten dat we verbonden zijn met de geslachten voor ons, hier in deze kerk, in families. En ook verbonden met alle over de hele wereld met wie wij dit geloof, ons geloof mogen delen. En laten we dan verbonden met hen nu ons geloof belijden. En aansluitend zingen we uit Psalm 89, het 8e vers. Wij geloven met hen die ons zijn voorgegaan en hen over de hele wereld. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we samen bidden voordat we uit de Bijbel lezen. Dat de woorden van God niet alleen heilige woorden uit de Bijbel blijven, maar woorden worden die levend voor ons zijn. En waar we ook open voor staan. Laten we samen bidden. Eeuwige en barmhartige God, wij danken u voor ons leven. Voor al het goede dat u ons geeft. Al het goede dat we ontvangen. In de gewone zegeningen van het leven. In elkaar. In de regen ook. We danken u ook voor al het goede van uw huis. De psalmen. Elkaar om samen te geloven. Oud en jong, arm en rijk en alles ertussenin. Heere God, we danken u dat u ons vanavond hier weer samen heeft gebracht. En we bidden u dat nu we uw woord gaan horen, dat we een goed woord zullen horen. Dat we het goede van uw woord vanavond zullen smaken. En daarom bidden wij u om uw geest. die in de woorden van de Bijbel en door de woorden van de preek en in ons hart alle gedachten die bij ons opkomen, daardoorheen antwoorden geeft op onze vragen. Of ons een vraag stelt van uw kant, waar wij antwoord op moeten geven. En boven alles onze ogen opent voor de koning die u gegeven heeft. En dat we die koning zullen zien. Door alles heen. U kent ons, u weet hoe we hier zijn. En dat geeft ons ook vertrouwen. Want als u ons kent, weet u ook hoe onze ogen open kunnen gaan. Voor het eerst of weer opnieuw en dieper. Heere God, zegen ons zo. Wij allemaal en hen die met ons verbonden zijn thuis. En laat het zo goed zijn. Een moment van vreugde. In uw huis. We bidden het in de naam van hem die onze koning is. En die u hebt gegeven. Amen. We luisteren vanavond naar het gedeelte over de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Uit Lucas, het evangelie van Lucas, Lucas 19, vers 28 tot 44. Het is een heel blij gebeuren en in de lijdenstijd is dat misschien ook een beetje vreemd. Het is niet direct de toon die je verwacht en toch hoort het er ook bij. Omdat de lijdenstijd ook altijd weer in het licht staat van Pasen. Het is niet dat we nu een heel aantal weken heel somber gaan doen en dan op Pasen opeens het licht voor ons aanbreekt. Dat licht valt al terug. En dan is het ook soms goed om dit gedeelte, wat natuurlijk ook helemaal mee te maken heeft. De Heer Jezus die naar Jeruzalem gaat om uiteindelijk ook te lijden en op te staan, om dat met elkaar te lezen. Lucas 19, 28 tot 44. En nadat Jezus dit gezegd had, dat is de gelijkenis over de koning die naar het buitenland gaat om zijn koningschap op te halen en dan de slaven de ponden geeft waar ze mee moeten handel drijven. Nadat hij dit gezegd had, reisde hij voor en uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei, ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit gezeten heeft. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heer het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hen gezegd had. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen, waarom maakt u het veulen los? En zij nu zeiden, de Heer heeft het nodig. En ze brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat ze hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. En toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. En toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam in de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop u naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Zalig ben je, zalig bent u als je het woord van God hoort en het bewaart. Ter inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 24. Psalm, wie mag er naar Jeruzalem komen? Dat is ook een koning. Psalm 24, de versen 2 en 5 is het lied voor de verkondiging. En daarvoor zijn er de collecten van harte bij u aanbevolen. Als wij zwijgen, zullen de stenen gaan roepen, zei de Heer Jezus. En daarom zingen we na de preek uit Psalm 98, de versen 3 en 4. Dan zijn het niet de stenen, maar dan is het de zee, de bomen, de bergen, die zullen juichen voor de koning die gekomen is en die komt. Psalm 98, de versen 3 en 4. Gemeente van Jezus Christus. Misschien zag jij of u vorige week het nieuws van de blijde aankomst van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam. Waar hij aankwam voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. Hoe hij werd toegejuicht door een menigte Vietnamezen uit zijn gepantserde trein op een rode loper stapte. Met bodyguards, soldaten, overal bloemen, vlaggen om hem heen. En zo werd de grote leider, die zijn volk ondertussen laat kreperen van de honger, onze broeders en zusters meedogenloos vervolgd, zo werd hij vrolijk onthaald. En hij is niet de enige, want wij doen dat al eeuwen en eeuwen lang bij mensen. Met veel show en met veel theater. De machtige koning, keizer, admiraal en de sterren welkom heet. Zodat wij hun macht, hun glorie kunnen aanschouwen. Jezus had daar niet zo heel veel mee, denk ik, als je het evangelie eerlijk leest. Daar was hij veel te gewoon, veel te nederig voor. Maar één keertje deed hij er wel aan mee. Op weg naar Jeruzalem, naar de hoofdstad. En hij gaat er ook heen als koning. Vooral Lucas laat dat heel goed uitkomen in zijn evangelie. Jezus heeft net die gelijkenis van een man van hoge geboorte die naar het buitenland reisde om zijn koninkrijk in ontvangst te nemen, verteld. En de mensen van die tijd die dachten, moesten gelijk hebben gedacht aan Herodes, koning Herodes, of zijn zoon Archelaos, die dat ook deden. Die gingen naar Rome om daar van de keizer het koningschap te ontvangen. En daarna keerden ze terug. En nadat hij dit heeft gezegd, trok hij verder naar Jeruzalem. En als hij er bijna is, houdt hij vanaf de Olijfberg, waar de helling van zo naar de stad, naar de tempel en de tempelberg loopt, houdt hij ook een koninklijke intocht. En natuurlijk, het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Jezus op een ezelsveulentje. Zijn leerlingen, wat omstanders die erbij zijn. Wat kleding op de weg als een soort van rode loper. Wat gezang, geroep. Maar ook al stelt het niet zo heel veel voor, wij weten het. En wij moeten het heel goed weten. Hier arriveert een koning. Koning Jezus. En het heeft ook te maken met dat ezelsveulentje, dat wij dat al te goed kunnen weten. Want het is opvallend dat in dat verhaal van de Jezus intocht, dat het zo'n groot stuk gaat over dat halen en dat vinden van dat ezeltje. Bijna de helft van het gedeelte gaat daarover. En je vraagt je af, nou, waarom nu al die aandacht voor dat beest? Dat is toch alleen maar een transportmiddel. Twee leerlingen worden erop uitgestuurd om in een dorp bij de Olijfbergen een vastgebonden ezelsveulen, waarop nog nooit iemand heeft gezeten, op te halen, los te maken en bij Jezus te brengen. En als ze dan zouden vragen waarom ze dat doen, wat moeten jullie er eigenlijk? Dan moeten ze alleen maar zeggen, de Heere heeft het nodig. Ja, want de Heere, en let op, dat is ook een koninklijke titel. Keizer gebruikte die titel ook. Hij is de Heere, de Kyrios. De Heere zal de profetie van de profeet Zacharia in vervulling doen gaan. De profeet die eeuwen eerder had gezegd, Verheug je zeer, dochter Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig. Zegevierend, nederig. Rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. En achter die woorden van de profeet Zacharia liggen nog weer oudere profetische woorden van aartsvader Jacob. Die op zijn sterfbed zijn zoon Juda zegent. Met de woorden dat Juda de heerser zal zijn. Uit hem zal de koning voortkomen en hij zal heerser zijn totdat Shilo komt. En die Shilo zullen de volken gehoorzamen. En hij zal zijn jonge ezel aan een wijnstok binden, het veulen van zijn ezelin aan een edele wijnstok. Die geheimzinnige Shilo, die werd gezien als de Messias. Die inderdaad, zoals Jacob dat zei en Zacharia later zei, op een ezelsveulen, dat was ook een koninklijk dier, naar Jeruzalem zou komen. En dat gaat nu in vervulling. Dat veulentje waar nog nooit iemand op heeft gezeten, dus speciaal gereserveerd voor koning Jezus en voor die heilige opdracht om nu naar Jeruzalem te komen als de zegenvierende koning. Naar wie iedereen heeft uitgezien. Die verwacht is de eeuwen door. En hij komt niet in een gouden wagen en niet op een trots hoog paard. Maar hij komt op een nederig, maar tegelijk koninklijk dier. Een ezelsveul. En op het moment dat dat gebeurt, dan begrijpen de leerlingen, de volgelingen van Jezus, die begrijpen wat hier aan de hand is. Die woorden van de profeet, die zullen misschien in hun achterhoofd opeens opgelicht. Oh ja. En ze pakken een paar van hun mantels, van hun jassen, die leggen op de ezel en de rest spreiden ze op de weg uit. Zodat de ezel, de koning Jezus, daarover kan gaan. En ze doen ook wat de profeet Zacharia heeft gezegd. Ze beginnen te juichen. Juich, dochter Sion. Jubel. Ze doen het met de woorden van Psalm 118. Gezegend de koning die komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en glorie in de hoogste plaats. Als je de Bijbel goed kent, hoort u misschien net iets anders dan de bekende woorden met het Hosanna erbij, zoals in de andere evangeliën van Marcus en Matthäus. Lucas die vertelt het net iets anders. Hij, heel bewust zegt hij het woordje koning erbij. Zodat we weer opnieuw weten, wacht even, hier, dit is wel een koning. En hij roept dat ere zij God uit de kerstnacht. Dat de engelen hebben gezongen in herinnering. Maar net even anders. Want de leerlingen die zingen niet over vrede op aarde zoals de engelen. Maar ze zingen over vrede in de hemel. Jezus leven en optreden op aarde heeft vrede op aarde gebracht. En voor de zieken, voor de bezetenen, voor de tollenaars, voor de zondaren, voor de armen. Zijn optreden bracht vrede in die typische Bijbelse zin, shalom, dat het weer goed kwam, dat er hoop was en vergeving en genezing en dat mensen weer konden leven. Maar nu met zijn komst in Jeruzalem zal er vrede in de hemel komen. Er zal verzoening tussen God en mens worden gebracht. Die kwade krachten die Jezus op aarde al, waar hij kwam, kon verbreken, zal hij nu in de hemel ook verbreken. Als hij de zonde op zich neemt. En die machten uitput en breekt. Zodat er in de hemel, en dat wil zeggen werkelijk ook, in de kosmos vrede zal komen. Het staat er zo mooi in de brief aan de Colossenzen. Dat God door Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen zou. Door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn als die in de hemel zijn. Deze koning. Dat moeten koningen doen, hè? Vrede brengen. Althans, als het goede koningen zijn, is dat hun taak. Vrede en recht. En deze koning die doet dat niet alleen op aarde, maar die brengt werkelijk alles samen. Hij schept vrede door alle gebrokenheid, door die grote scheur die er in de schepping en die er in de kosmos loopt, door die te helen. Door die machten van het kwaad, die hun greep hebben gekregen op ons. Door die te kijk te zetten. Door die in zich op te nemen. En zo vrede te maken. Ja, je zou toch voor minder gaan juichen. Gezegend de koning. Die komt in de naam van de Heer. En vrede in de hemel. En glorie in de hoogste plaats. Als deze koning nederig en zegevierend op zijn ezelsveulen verschijnt. Om vrede te stichten. Maar ja, hoe werkt dat nu precies met die koning Jezus? Want als de andere koningen komen, of dat nu die Kim is, of nou ja, welke koning dan ook. En ze houden hun intocht in hun limousines en de rode loper en de soldaten die er staan met hun wapens. Dan hebben ze altijd iets bij zich of achter zich natuurlijk. Want ze hebben macht. Ze hebben legers achter zich, ze hebben ambtenaren, ze hebben geld, ze hebben invloed. En daarom moeten we rekening met ze houden en kunnen ze ook dingen met elkaar afspreken. Maar ja, wat heeft die koning Jezus eigenlijk als hij van zijn ezelsveulen afstapt? En dat geldt natuurlijk ook voor onze levens. En in deze wereld, we leven nu 2000 jaar later, maar wat is dat nou voor koningschap eigenlijk van Jezus? Waarom zou je bij hem de longen uit je lijf zingen? Omdat het een veel groter koningschap is blijkbaar dan van de gewone koningen, maar ja toch, wat zie je ervan? Ik moest denken aan wat de Amerikaanse schrijver en predikant Frederick Buechner ergens schrijft. Het is al een hele tijd geleden. En hij vertelt over een preek die hij als jonge man in New York. Hij was nauwelijks met geloof opgevoed. En een preek die hij hoorde en die hem totaal van zijn stuk bracht. En die hem over de drempel van het geloof bracht. Hij hoorde die preek in de tijd dat koningin Elisabeth van Engeland werd gekroond. Dat is al heel lang geleden. Hè? Want die koningin die zit al een eeuw op de troon bijna. En in die preek zei die dominee dat Jezus ook koning is. Omdat hij steeds weer gekroond wordt in de harten van hen die in hem geloven. Hij wordt steeds weer koning doordat mensen hem kronen in hun hart als ze in hem gaan geloven. En die innerlijke kroning die vindt in die woorden van die dominee in New York plaats onder schuldbelijdenis en tranen. En groot gelach. En het was met name die laatste twee woordjes die hem zo pakten. Aan de hand van die woorden wil ik nog wat dieper erop ingaan wat dat nu betekent. Die koning Jezus. En van ons vraagt. Jezus is koning via de mensen die in hem geloven. En die hem in hun leven kronen. Want geloven, dat is natuurlijk niet zomaar dat je bepaalde waarheden hebt of een bepaald gevoel hebt of een ervaring hebt meegemaakt. Geloven is in de eerste plaats dat je hem als koning accepteert. De basisbelijdenis van de christelijke gemeente. Jezus is Heer. Jezus is koning. En ik vind het ook wel treffend hoe dat hier bij die intocht gebeurt. Die volgelingen die trekken hun kleren uit. Nou ja, niet alles, hè, maar hun mantel. En die leggen ze op de ezel of op de grond. En dat vind ik eigenlijk wel een mooi beeld van dat van geloven. Van dat Jezus als koning kronen. Je jas uitdoen. En voor Jezus op de weg leggen.
Ja, dat oude spijkerjasje dat zo lekker zit.
Of die donkere zondagse mantel die helemaal bij het geloof hoort. Of dat doodgewone massajasje van 20 euro. Of die jas met een paar vlekken erop en een paar knopen eraf. Maar ja, je moet het er maar mee doen. Of het donkere ouderlingenpak of die domineestoga. Uitdoen, op de grond leggen. Want daar komt de koning aan. En die mag er overheen rijden. Het is iets van overgaan. Ik hoop dat, dat u dat aanvoelt. Als je je kleding uitdoet en neerlegt voor hem, dan geef je daarin je leven aan hem over. Laat hij nu maar in mijn leven komen. En er iets goeds van maken. Dat die vrede niet alleen op aarde en niet alleen in de hemel is, maar ook in mijn leven. En door mij heen. En ik denk, zonder dat wij onze jas uitdoen en op de weg leggen, zal het niet gaan. Zonder dat je je overgeeft en je echt geeft aan deze koning, zal het niet gaan. Want dan blijf je een beetje een toeschouwer. Blijf zo langs de weg staan met je jas aan of met je jas over je schouder. En dat lijkt natuurlijk veilig. Je hoort er wel bij, maar ook weer niet. En je kunt altijd nog terug als het net een beetje te gevaarlijk wordt, te veel van je vraagt. Je hoeft je niet helemaal te geven als toeschouwer. Nou ja, je geeft je natuurlijk altijd wel, hè. Iedereen geeft zich wel aan iemand of aan iets in je leven, maar dan toch niet aan deze koning. Als je nu zo een beetje staat te aarzelen in het leven, dat voel je denk ik zelf wel heel goed aan. Of u. Doe dan gewoon je jas uit. En leg hem nu eens een keer neer voor die koning. En laat hem er dan dus overheen rijden. Hij is het waard. En volgens die dominee in New York gebeurt dat dus onder schuldbelijdenis, tranen en groot gelach. Nou, bij Jezus' intocht is er geen sprake van een schuldbelijdenis. Wel van tranen, hoewel het zijn de tranen van Jezus zelf. En wel heel veel gejuich en gelach. Maar schuldbelijdenis hoort er denk ik wel bij. En gelukkig misschien ook maar. En dat je Jezus welkom heet en dat je eerlijk kan zijn over wat er is misgegaan. Dat je hebt gefaald. Of dat je heel diep van binnen weet dat wat je er ook precies allemaal aan doet zelf, uiteindelijk zit er altijd weer zoveel van jezelf tussen. Een schuldbelijdenis, dat is eigenlijk al een beetje een daad van overgave. Dan doe je al een beetje je jas uit. Hè. We hebben vaak jassen aan, waarin we onszelf goed praten of een beetje vroom blijven. Of nog een beetje zo wat in de schaduw blijven. Maar schuldbelijdenis is het dat je zegt, doe mijn jas uit en hier ben ik. En dat kan je doen bij die koning op zijn ezel. Hij nodigt je uit. Je kunt zo bij hem komen. Want hij zit niet ver weg. Beschermd door een leger bodyguards. Of zoals in die hoog op een paard wat te zwaaien, te schitteren. Je kunt zo bij hem komen en hem aanraken. Dat deden er meer, hè, die met Jezus in aanraking kwamen. Hem zelf aanraken. Omdat ze niet meer goed wisten hoe ze verder moesten. Dat ze met zichzelf aan het eind waren gekomen. Zeg nou maar gewoon, ik stop ermee om koning te zijn. Want dat wordt niks. Wilt u het zijn? En mijn leven opruimen. En dat mag ook met tranen. We lazen het. Het is een koning die zelf weent, die zelf huilt. De rug van het ezeltje. Over het Jeruzalem van die dagen. Dat maar niet begrijpt wat tot haar vrede dient. Dat zijn koningschap afwijst. En kiest voor om zelf koning te blijven. En voor een weg van geweld. Kruisiging. Van vijandschap. En daarmee ook voor haar eigen ondergang. Want wie het zwaard opneemt zal door het zwaard sterven. Maar natuurlijk, als wij huilen. Als dat nu is over je eigen mislukking. Of over de hardheid van het leven. Over de onrechtvaardigheid, de dwaasheid van de mensen. Over al die steden en dorpen die maar niet zien wat echt tot hun vrede dient. Ja, dan moet je natuurlijk bij deze koning zijn. Mag je bij deze koning zijn. Je kunt huilen over wat jij of wat u moet dragen aan verdriet. Je kunt huilen over de gruwel die mensen elkaar aandoen. Verhalen die je soms hoort of leest. Nauwelijks te bevatten soms. Zo ongelooflijk veel pijn als mensen elkaar kunnen aandoen. Je kunt huilen over de leugens in de wereld. Je kunt huilen over een kerk die zo weinig lijkt op deze koning. Al die verhalen over misbruik. Of dichterbij. Hè, dat ze zo bezig zijn met overleven. Met uiterlijkheden. En met weet ik veel wat we allemaal bezig kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het geen evangelie. Is het geen goed nieuws. Niet voor onszelf en niet voor de mensen om ons heen. En je kunt huilen over Nijkerkerveen. Over Amsterdam. Over een wereld die altijd maar doordendert en doorgaat. Maar niet ziet wat echt tot haar vrede dient. Maar dan is er één koning bij wie je terecht kunt. Bij wie alle treurenden op aarde terecht kunnen. Deze koning op de ezel. De zoon van God met tranen in zijn ogen. De gekruisigde. Die met tranen in zijn ogen naar Jeruzalem leidt. En daar uiteindelijk zal worden verworpen en gekruisigd. Wiens koningschap dus getekend zal zijn door tranen en door gewonde handen. Zo zal hij koning zijn. Zo zal hij zijn rijk bouwen. We hebben een gewonde koning. We hebben een Heere die kan huilen. En daarom, misschien juist daarom wel, jubel dochter van Sion. Deze koning. En het laatste, dat is natuurlijk ook wel het mooiste. Juich, jubelen. Groot gelach. Onder gejuich kun je Jezus als koning kronen. Hij wordt niet alleen koning op het moment dat we onze schuld belijden. En hem vragen of hij de koning wil zijn. Ook niet als we bij hem komen met onze tranen. Alleen, maar ook onder groot gelach. Kijk maar in het evangelie. Die mensen met hun jassen uit. Die als de heilige engelen zingen en vrolijk zijn. Omdat zij in Jezus de echte ware koning hebben ontdekt. Omdat ze zijn grote daden hebben gezien. Zijn zorg. Zijn waarheid. Bij hem geen leugen. Niet al dat communicatie gedraaid. Niet dat fake gebeuren. Zijn mensenliefde. Dat ieder mens voor hem telt. Wie je ook bent. Zijn vergeving. Dat hij mensen werkelijk ook een nieuw leven wil geven. Zijn grote daden voor ons natuurlijk. Zijn kruis. En zijn opstanding. Ja, zou je daar niet om lachen? En juichen en jubelen.
dat is misschien wel een beetje te. Ja. Een tranen en schuldbelijdenis, daar kunnen wij nog wel, weten we wel goed weg mee. Maar dat uitbundige juichen en lachen, dat denken wij nog wel eens in de kerk. Hè? Dat somberheid en een beetje ernstig zijn als we de Bijbel pakken. Wie gaat er beginnen met lachen als hij de Bijbel pakt? Ik zeg het ook tegen mezelf. Meestal gaan we toch altijd wel net een beetje ernstiger doen. Dat heeft natuurlijk ook met respect te maken. Maar respect hoeft natuurlijk niet zonder vreugde te zijn. Dat kan toch een beetje somberheid. En heel diep van binnen vinden we dat ook nog echter dan vrolijkheid. En dan maken we soms ook wel eens een beetje verdacht. Mensen die altijd maar vrolijk zijn en juichen en zingen. Ja, het is wel een beetje licht natuurlijk. Nou, ik denk dat het eigenlijk voor ons gelovigen veel moeilijker is om vrolijk en juichend te geloven dan om somber en zwaarmoedig en schuldig over de aarde te gaan. Dat ligt ons veel beter, dat laatste. En dat heeft gewoon met ons mens zijn te maken. Dat is niet alleen in de kerk, ik denk in de wereld ook. Zo ontzettend veel aandacht als er is voor het kwaad. Voor wat misgaat, voor de zonde. Nou, je moet maar kijken wat voor films er zijn. Wat in literatuur wordt geschreven. Welke games jongeren spelen. Altijd zoveel ellende en kwaad. Blijkbaar is dat heel erg bekend terrein en trekt dat ons ook wel aan. Maar als je erover nadenkt, waarom zijn we daar altijd zo op gericht? En ook in ons geloof misschien wel. Zou het niet andersom kunnen? Zou het ook niet kunnen zijn dat we, wanneer we Jezus leren kennen, dat we juist gericht worden op het goede? Dat die somberheid ook een beetje zijn greep op ons kwijtraakt. En dat we voorbij de zonde ook kunnen kijken naar wat goed is. Wat hij geeft en wat een vreugde het is. En dat je hem dus hardlachend en onder gejuich als koning mag kronen in je leven. En misschien is dat ook door alle tranen heen. Niet goedkoop. Niet even een beetje wegvluchten. Nee, echt. Met alles wat er aan ellende kan zijn. Toch. Want wij hebben een andere koning. Ik las deze week in de brief aan de Filippenzen, waar trouwens de vreugde zo'n belangrijke rol speelt. Ik las dat Paulus aan het begin schrijft: ik bid altijd met blijdschap. Ik bid altijd met blijdschap. En toen dacht ik, oh, en ik? Toen dacht ik, laat ik dat nu eens me voornemen, om met blijdschap te bidden. Met vreugde. Ook voor de dingen die lastig zijn. En waar je in faalt. En ook voor de pijnlijke dingen die je tegenkomt. En toch met blijdschap. Omdat we een andere koning hebben. Die echt anders is. Zo goed dan al die andere koningen. En ook zoveel beter dan dat koninkje ik. Nou, je kunt natuurlijk ook gewoon een beetje kritisch gaan zeuren. In plaats van juichen. Dat deden sommigen van de Farizeeën, vertelt Lucas. Ze waren erbij bij Jezus' blijde intocht. Maar in plaats van mee te zingen en te juichen, spreken ze Jezus aan. Meester, bestraf uw discipelen. Even tot je laat doordringen. Wat daar gebeurt. Ezelsveulen. Gezegend. De koning die komt. En dan. Meester. Bestraf uw discipelen. Wat lopen er toch zuurpruimen rond. Hè, in de godsdienst. Kan het niet wat kalmer? Daar is de tempel, daar wordt ook gezongen. Kunnen jullie niet hier wat rustiger doen? En wie denkt u dat u wel bent hier met dat ezeltje? Wat stelt het eigenlijk voor? Wilt u alsjeblieft een beetje normaal doen? Misschien kijk je vanavond wel even in de spiegel. Of kijkt u vanavond wel even in de spiegel. En zie je in deze fariseërs iets van jezelf terug. Dat je gereformeerd kan dat zijn. Of meer dat je stoer bent. Is niks voor mij. Ik ga een beetje zitten juichen, zeg. Meer een beetje sceptisch en kritisch. Dus ik denk, nou, het is nog maar eens zien of dat het waar is. Nou, op die manier denk je of zeg je ook. Houd alstublieft uw mond. Zeg maar dat ze zwijgen. Want ik doe niet mee en ik erger me ook nogal aan al die lachende, juichende mensen. Maar sorry, Jezus trekt zich helemaal niks van je aan. En met een glimlach zegt hij van op zijn ezel. Als deze mensen zwijgen, dan zullen de stenen beginnen te roepen. De stenen zullen gaan roepen. De bomen zullen klappen. De vogels zullen zingen. Voor die koning die alles zal samenbrengen. Kijk, als je goed kijkt. Als je goed luistert, kun je dat altijd zien. En altijd horen. Als je met open oren en geopende ogen in het leven staat. De vogels die fluiten. De bomen die beginnen uit te lopen. Een kind dat lacht. Een blijde verrassing. De fonkelende ster. Soms zelfs een enorme regenbui. Of de vreugde in je hart. Als je goed ziet, als je ogen ervoor zijn geopend, dan zie je dat ze roepen, God is goed. En dit leven dat slaat ergens op. En ze wijzen naar de echte koning. En zelfs tranen kunnen dat roepen. 2 weken terug hadden we in de Noorderkerk in Amsterdam een programma dat heet God op de Gracht. Waar mensen die eigenlijk helemaal niet weinig of niks met God hadden, iets komen vertellen hoe dat God in hun leven is gekomen. En 2 weken terug was er een actrice die een beeld liet zien van een man die tot levenslang was veroordeeld. Omdat hij een vrouw had vermoord en haar kind. En hij vertelde voor de camera. Het was echt gebeurd. Hij vertelde voor de camera dat hij nooit liefde had gekend. En dat hij met dat hele verwrongen beeld van liefde dat hij van zijn ouders had gekregen, dat hij dat zelf ook had doorgezet. En uiteindelijk eindigde dat dus in die moord. En toen zei hij, maar nu heb ik iets van de liefde leren kennen, doordat de moeder van de vrouw die hij vermoord had hem opzocht en met hem op weg was gegaan, zo zei hij het. Vergeving blijkbaar. En toen wilde hij iets vertellen dat hij nu iets had begrepen van wat de liefde was, maar hij kwam niet meer uit zijn woorden en hij begon te huilen. En het werd doodstil bij ons in de kerk. En zonder dat het woord God was gevallen, merkte iedereen, hier is iets van de hemel. Van de diepe vergeving. Ongedacht, onverdiend. En je kunt er bijna niet toe komen als je jezelf probeert te verbeelden of jij dat zou kunnen. En die tranen die spraken, die riepen dat er een andere koning is. En zo zegt Jezus. Als al Kim met harde hand de volgelingen van Jezus het zwijgen opleggen waar die al jaren mee bezig is. Al zeggen de profeten van het atheïsme dat het langzaamaan tijd wordt dat die gelovigen stoppen met hun onnozele dingetjes. De stenen zullen spreken. De vogels zullen zingen. De bomen zullen klappen. En ergens diep in mensen zullen er altijd weer stille stemmetjes zijn. Misschien wel bij jou, bij u. Die zeggen, er moet meer zijn. Er moet een andere koning zijn. En, laten we nooit vergeten. Op paasmorgen sprak er nog een grafsteen. En die steen die is begonnen het roepen. Het graf is leeg. De dood is gebroken. De zonde ligt erin. Maar de koning is opgestaan en hij leeft. En die steen die spreekt. Tot op vandaag. En sinds dat die steen is gaan spreken, kan er weer echt gelachen worden. Hard gelachen. Amen.
Laten we samen danken en bidden. U loven wij, Koning Jezus, om uw nederigheid, om uw anders zijn, om uw overwinning. U loven wij. En wij danken u, Koning Jezus, voor de vreugde die u verspreidt. Tot op de dag van vandaag. En tot hiertoe, ook bij ons. We danken u dat die vreugde ook bij ons is gekomen, ondanks alle somberheid en tranen en onverschilligheid bij ons soms. Of dat ze maar wat aan de zijkant blijven staan, het eerst nog maar eens moeten zien. Ondanks ook onze zonde, persoonlijk als kerk. Wij danken u om de gave van de vreugde, die met het evangelie mee is gekomen en die uw geest werkt. En we bidden dat die gave in ons komt en groeit en bloeit. En we bidden ook dat we zo met die vreugde op weg zullen gaan naar Pasen in deze lijdenstijd. Dat we met vreugde de weg van het kruis die Jezus is gegaan zullen gedenken. En met vreugde de verlossing en de opstanding. En het nieuwe leven zullen vieren. Niet als iets ver weg. Maar iets dat echt onder ons nu en in onze levens gebeurt. En daar bidden we u om, want wij kunnen dat niet maken. Geest van vreugde, kom. En zegen ons allen. We bidden u ook dat we in de vreugde van het evangelie deze week ook weer zullen leven. Dat u koning zal zijn. En wij u als koning zullen kronen. Gewoon. In onze levens. Ieder van ons. In onze gezinnen. Of als we alleen zijn thuis. In onze straat. Op ons werk. Op school. In deze kerk. Met de andere kerken samen hier in Nijkerkerveen. En bidden dat zo die vreugde in onze levens vrucht zal dragen. Ook voor anderen. Dat ze zullen merken dat er een andere koning is. Een ander koningschap. En hoe goed dat is. Heer God, we bidden ook voor elkaar. Bijzonder voor hen die maar moeilijk kunnen lachen. U weet ook dat er van alles kan zijn wat ons eerder somber maakt, tranen geeft, zoveel pijn doet dat ze met ons meedragen. Geef ons de kracht om dat te dragen, maar geef ons ook daarin en daardoorheen de vreugde om u te kennen. De vreugde van het evangelie. De hoop en de kracht. U weet wat we daarin nodig hebben. Wees dan ook daarin koning. In onze levens. We bidden, Heere God, voor deze wereld. We bidden voor een einde aan de macht van alle dictators en slechte koningen. Het lijkt soms ook zo ver weg. We bidden voor alle die daaronder gebukt gaan, onze broeders en zusters in Noord-Korea. Op zoveel andere plekken. De mensen die moeten leven met zoveel onrecht en corruptie. Of in situaties van geweld en oorlog. Wilt u dan hun koning zijn? En wilt u alle zegenen die zich voor uw koningschap inzetten? Heere God, we bidden u voor Jeruzalem. Dat ze daar, Joden en Palestijnen, zullen zien wat tot hun vrede dient. We geloven ook dat u de koning bent. En dat u zult komen ook daar. En dat die vrede in de hemel ook zal doorwerken op aarde. En ook daar in het heilige land, waar zoveel onheiligs ook gebeurt. We bidden voor de voor de vrede van ons land. De plek waar wij wonen hier. Dat wij en dat anderen zullen zien wat tot onze vrede dient. Zegen hen die grote verantwoordelijkheid dragen en veel kunnen beslissen en moeten beslissen. De politici en mensen in het bedrijfsleven op andere plekken. Zegen ze met wijsheid, met nederigheid. Dat ook daardoorheen in ieder geval dat gebeurt. Dat we niet in de chaos eindigen. Heere God, hoor zo ons bidden. Neem onze dank aan. Als we onze gebeden en onze dank en onze lof en ook onze verlangen en onze verwachting en onze hoop samenbrengen in de woorden die onze koning, uw zoon, ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we ons slotlied zingen met Psalm 72 over de koning. De koning van de Heere God zelf. Psalm 72, de versen 1 en 8. Ga heen in vrede deze week in en ga als gezegende mens. De Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.